Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 105, vers 22, de kinderpsalm in deze dienst. Laten we het samen zingen. Ze werden dagelijks begenadigd met manna, hemels brood, verzadigd. En wat er volgt, het is Psalm 105, vers 22. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting die Jezus daarvan ons gegeven heeft. En laten we daarna zingen uit Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Dus wij zingen Psalm 19, vers 6 na de lezing van de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heer uw God die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd Jezus verzoekende en zeggende: meester, welk is het grote gebod in de wet? Jezus zei tot hem, gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. We zullen de bediening van het avondmaal zometeen gaan voortzetten. En terwijl de voorbereidingen daarvoor worden getroffen, wordt u verzocht te zingen Psalm 146, vers 5. Dus wij zingen Psalm 146, vers 5. Het is de Heer die het recht der armen, der verdrukten gelden doet, die uit liefderijke barmen hongerigen mildelijk voedt. Psalm 146, vers 5. En intussen wordt de tafel in gereedheid gebracht. Wij lezen in Exodus 4 vers 9 dat Mozes nog een derde teken krijgt. Twee tekenen heeft hij al meegekregen die hij al op dat moment heeft verricht. En dan zegt God in vers 9: het zal geschieden, zo zij ook deze twee tekenen niet geloven, nog naar uw stem horen, zo neem van de wateren de rivier en giet ze op het droge. Zo zullen de wateren die gij uit de rivier zult nemen, diezelfde zullen tot bloed worden op het droge. En later lezen wij ook dat hij dit teken uitvoert. In Exodus 7 lezen wij dat. En hoe het water van de rivier, dat de bronader, de levensader is van het hele land Egypte, wordt tot bloed en daarmee alle levende dieren in de rivier verstikt. Maar wij mogen, als wij hier denken aan het bloed van de Heere Jezus Christus, weten dat het bloed van Christus betere dingen spreekt dan het bloed van dit teken. De Bijbel zegt dat het bloed van Christus betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Maar we mogen het nu vanmiddag ook zeggen. Het is een teken dat betere dingen spreekt. Het bloed van de Heere Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Het is geen verstikkend bloed. Het is levend, levendmakend bloed. Welke zonden we ook hebben, wat er in ons leven is gebeurd, welke gebreken wij ook constateren, alle zonden, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. En dan mogen wij aan de tafel komen en dan mogen wij het brood ontvangen en de wijn ontvangen en denken aan het verbroken lichaam en het vergoten bloed van onze Heere Jezus Christus, opdat wij zeker mogen zijn dat Hij zijn belofte waarmaakt. Kom dan, alle dingen zijn gereed. Er is nog plaats aan deze tafel. Er is genoeg brood, er is voldoende wijn. Het bloed van Jezus Christus en zijn verbroken lichaam is meer dan voldoende voor de gehele wereld. Voor ieder die gelooft. Als er verder nu niemand is, zullen we met de bediening van deze tafel de bediening van het avondmaal op deze zondag gaan besluiten. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Drinkbeker, de dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit. Gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Laten wij een aantal versen lezen uit Exodus hoofdstuk 4. We lezen vers 8 en vers 9. En het zal geschieden, zo zij u niet geloven, nog naar de stem van het eerste teken horen, zo zullen zij de stem van het laatste teken geloven. En het zal geschieden, zo zij ook deze twee tekenen niet geloven, nog naar uw stem horen, zo neem van de wateren van de rivier en giet ze op het droge. Ze zullen de wateren die gij uit de rivier zult nemen, diezelfde zullen tot bloed worden op het droge. Dat derde teken dat Mozes hier meekrijgt, ter bevestiging van zijn zending om de mensen tot geloof te brengen, heeft wel een heel dubbel karakter. We hebben bij die eerdere twee tekenen gezien dat ze twee kanten hadden. Als het ware een negatieve kant, angstaanjagende kant, maar ook een bevrijdende kant en een moedgevende kant. Dat zien we bij dat derde teken niet. Er is alleen het kwaad van het oordeel. En het zal dan ook straks in hoofdstuk 7 de eerste van de 10 plagen worden. De eerste plaag die over Egypte komen zal. En na deze plaag zullen er nog 9 komen. Dus er zit een dreigend element in. En zo zien wij ook dat deze tekenen die Mozes ontvangt en die wij ontvangen, nooit vrijblijvend zijn. Als God zijn tekenen geeft, is het niet vrijblijvend hoe wij daar tegenover staan en hoe wij ermee omgaan. Ze zullen of dienen als dreiging, als waarschuwing, of zij zullen dienen, ook deze plaag die eenmaal komen zal, voor het volk van Israël als een belofte van bevrijding en redding. En zo is het ook met het teken van het avondmaal. We hebben vandaag dit sacrament in de gemeente mogen ontvangen. En het is niet een vrijblijvend teken. Het is een teken van het lichaam en bloed van Jezus Christus. Maar het is ook een sacrament. Als wij het zullen minachten, als wij het niet zullen geloven, dan gaat er ook een dreiging vanuit. Dan worden wij buitengesloten als wij zonder Christus zullen leven en zonder Christus eenmaal zullen sterven. Maar zoals we hebben gehoord, het bloed van Christus spreekt van betere dingen. En zo mag ook dit moment en dit teken voor ons een heenwijzing zijn naar de bevrijding en de volkomen verlossing die eenmaal komen zal. Laten wij zingen uit Psalm 145. 145 en daarvan het tweede vers. Ik zal, o Heer, die in mijn koningdom de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daad met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Psalm 145, vers 2. Laten wij het slotgedeelte uit het formulier samen lezen. Geliefde in de Heere, omdat de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons samen zijn naam met dankzegging prijzen en ieder spreken in zijn hart. Aldus, loof de Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Wij zullen de bediening van het avondmaal gaan afsluiten zometeen met het gebed uit het formulier. En dan sluit het ook een zegenvragen over de bediening van het woord. En om de werking van de Heilige Geest in het vervolg van deze dienst in onze voorbeden. Willen wij het bidden om een zegen over de avond die de min 16 afgelopen vrijdag heeft gehad. De jongeren hebben vrijwilligerswerk gedaan in Rotterdam bij gehandicapten, vluchtelingen en verslaafden. En het was een bijzondere avond met allerlei indrukken. We willen voor de mensen bidden die zij ontmoet hebben en ook voor de jongeren zelf. Dat dit hen aanspoort om de Heere te dienen en te danken. Laten wij samen danken en bidden. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij het grondeloze barmhartigheid, ons uw enige geboren zoon, tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulk uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking van dat geloof door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus. Heere God, wij danken u dat wij deze dag uit uw hand ontvangen. Wij danken u voor het heilige evangelie van het offer van de Heere Jezus Christus. Dat klinkt in deze wereld waarvan u uw boodschappen zendt. Zoals u Mozes gezonden hebt met woorden van verlossing, zo zendt u ook tot ons diezelfde boodschap. Verlossing uit de slavernij. Verlossing uit de dood, een boodschap tot het eeuwige leven. Heere, wij danken u daarvoor. En we bidden dat we ook in de prediking zo diezelfde boodschap mogen horen, dat wij aangespoord mogen worden, dat wij ook werkelijk dienaren van u mogen zijn en zelf verkondigers van deze zeer blijde boodschap. Heere, we bidden voor elkaar. U weet van ieder van ons hoe deze dag geweest is en de voorbereiding. En toch gaf u ons hetzelfde brood en dezelfde wijn. Alle verschillen vallen weg. Als wij staan voor Christus en als wij leven van zijn kracht in onze krachteloosheid. We danken u daarvoor. Heere, wees bij ons als we naar uw woord zullen luisteren. En help ons daarin, geef dat wij het woord ontvangen zoals het klinken zal, getoetst aan uw heilig woord. Maar als wij de stem van God daarin vernemen, geef dat wij het aanvaarden en daaraan gehoorzaam zullen zijn. Help uw dienaar in het spreken. Heer, we bidden voor ieder die hier aanwezig is. Er zijn ook gasten, er zijn ook anderen aanwezig die vandaag niet hebben deelgenomen. Maar geef dat zij in verkondiging van het evangelie wel die boodschap en die belofte mee mogen krijgen. Heer, versterk ons geloof en geef ons dat geloof dat ziet op Jezus Christus. We danken u, Heer, dat de jongeren van de min 16 afgelopen vrijdag in Rotterdam waren en daar mensen ontmoet hebben, geholpen hebben. Heer, geef dat het mag zijn met een hart van barmhartigheid. We danken u, Heer, als we dan zien wat voor voorrechten wij hebben en in wat voor andere omstandigheden mensen in onze directe omgeving moeten leven. Vluchtelingen, mensen die verslaafd zijn geweest, mensen die gehandicapt zijn. U kent ook hun leven en we bidden voor hen. We bidden ook voor de jongeren, dat zij u dankbaar zijn voor alle weldaden die u in hun leven geeft. En bovenal dat u ze laat leven in een christelijk gezin en in een christelijke gemeente. Heer, zegen dit alles. Zegen de jeugdverenigingen en de kinderclub en al het werk dat in de gemeente gebeuren mag, ook op de catechisaties. We bidden, Heer, voor mensen die een weg alleen gaan. We bidden voor weduwen en weduwnaren. Heer, u kent de eenzaamheid die niet overgaat, die het leven tekent. Als we zoveel gedeeld hebben en dan komt het einde. Heer, wees ons nabij en geef dat we uit mogen zien naar de volheid die u beloofd hebt, waar geen eenzaamheid en waar er geen verdriet meer zal zijn. En we danken u, Heere, voor de genade die u geeft, ook als het leven moeilijk is. We bidden voor het evangelisatiewerk, dat vanuit onze gemeente ook mag gebeuren, hier in Kralingseveer en in Fascinatio. Heere, zegen dat ook. We bidden voor de diensten die we houden elke maand. U weet wie daarheen gaat, u weet hoe dat woord zijn werk doet. U zelf bent degene die de zaaier bent en het zaad van het evangelie strooit. Heer, we bidden om vrucht, dat het mag groeien en dat het mag zijn tot uw eer. Laat ook zo deze dag en deze dienst een plaats mogen hebben in de komst van het Koninkrijk van Jezus Christus. Hoor zo ons gebed uit genade. Amen. Laten wij opnieuw Exodus hoofdstuk 4 openen en een gedeelte daaruit lezen. Wij lezen nu de versen 13 tot en met 17. Exodus hoofdstuk 4, vers 13 tot en met 17. Daar spreekt het woord van God. Doch hij, dat is dan weer Mozes, hij zei: Och, Heere, zend toch door de hand van degene die gij zenden zoudt. Dat wil zeggen, zend wie u ook maar wilt. Toen ontstak de toorn van de Heere over Mozes en hij zei: Is niet Aaron de Leviet uw broeder? Ik weet dat hij zeer wel spreken zal en ook zie, hij zal uitgaan, u tegemoet. Wanneer hij u ziet, zo zal hij in zijn hart verblijd zijn. Gij dan zult tot hem spreken en de woorden in zijn mond leggen. Ik zal met uw mond en met zijn mond zijn en ik zal u leren wat gij doen zult. En hij zal voor u tot het volk spreken. En het zal geschieden dat hij u tot een mond zal zijn en gij zult hem tot een God zijn. Neem dan deze staf in uw hand, waarmee gij die tekenen doen zult. Tot zover. De tekst die we als uitgangspunt nemen is vers 17. Neem dan deze staf in uw hand, waarmee gij die tekenen doen zult. En het thema dat we boven de preek schrijven, neem de staf in je hand. De opdracht die God hem geeft, nu moet hij gaan. Neem de staf in je hand. We hebben We hebben drie gedachten waar we bij stilstaan in de prediking. Ten eerste de onwil van Mozes. In de tweede plaats de toorn van God. En ten derde de hulp van Aaron. De onwil van Mozes, als hij in vers 13 zegt, stuur maar iemand anders. De onwil van Mozes, ten tweede de toorn van God, vers 14, toen ontstak de toorn des Heren over Mozes. En ten derde de hulp van Aaron. Is niet Aaron de Leviet uw broeder? Ik weet dat hij zeer wel spreken zal en ook zie, hij zal uitgaan u tegemoet. Enzovoort, dus de hulp van Aaron. Dat zijn de drie gedachten waar we in de prediking bij stil zullen staan. Wij zingen uit de avondzang. En daarvan de versen 4 en 5. Een gebed om niet onwillig te zijn zoals Mozes, maar gewillig. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt, verwacht. En ook het vijfde, bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. De avondzang, vers 4 en 5, dat zingen wij als voorbereiding op de prediking. Gemeente, was in de 18e eeuw een dominee ergens in de provincie Groningen, in het kleine dorpje Midwolda. En deze dominee heette Wilhelmus Schortinghuis. En hij schreef een boek, Het Innige Christendom. Dat boek werd beroemd, dat boek werd berucht. Sommige mensen vonden het geweldig, andere mensen vonden het helemaal niet. En dat hing eigenlijk samen met één zinnetje in dat boek. En misschien dat sommigen van ons er wel eens van gehoord hebben. De vijf nieten van Schortinghuis wordt dat wel genoemd. De vijf nieten. Hij had een zinnetje in dat boek staan waar vijf keer werd gezegd wat hij niet is. Ik heb niet, ik weet niet, ik kan niet, ik wil niet, ik deug niet. Dat was volgens hem de taal van de christen. De vijf nieten van Schortinghuis. En toch, gemeente, hij was niet de eerste die vijf keer nee zei en die vijf nieten op een rijtje had. We kunnen vanmiddag het ook hebben over de vijf nieten van Mozes. Want ongeveer 3000 jaar voor Schortinghuis zijn vijf nieten bekend maakte, had ook Mozes zijn vijf nieten. Vijf vragen stelt hij. We hebben ze gezien, zo in de loop van hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Vijf keer zegt hij iets wat hij niet wil of kan. Het eerste is in hoofdstuk 3 vanzelf, ik kan niet. Wie ben ik dat ik dat zou moeten doen? Ik kan het niet. Zijn tweede niet, in hoofdstuk 3 vers 13, ik weet niet. Wie bent u? Wat is uw naam? Ik weet het niet. Hoofdstuk 4 vers 1, zijn derde, ik durf niet. Als alle mensen vragen aan mij gaan stellen, als ze zeggen, de Heer is jou niet verschenen, wat moet ik dan zeggen? Ik durf niet. Zijn vierde niet, in hoofdstuk 4 vers 10, ik spreek niet. Ik kom niet uit mijn woorden, ik weet niet hoe ik het zeggen moet, ik spreek niet. En hier in hoofdstuk 4 vers 13 vinden wij zijn vijfde niet. Ik doe het niet. Ik doe het niet. Nou, zo stellig zegt hij het nog net niet, maar dat is wel wat hij eigenlijk bedoelt. Och Heere, zegt hij, zend toch door de hand van degene die gij zenden zoudt. Heere, zend iemand. Het maakt niet uit wie u zendt. Als ik het maar niet ben, bedoelt hij. Ik doe het niet. Dus na alles wat God hem gezegd heeft en na alles wat hij gezien heeft, vanaf die brandende braambos die niet verteerd werd, tot aan dit moment, bedankt Mozes voor de eer. We kunnen die woorden van Mozes, die vijf nieten van Mozes op een rijtje zetten, maar we kunnen ook nog eens nagaan hoe vaak God hem die opdracht gegeven heeft. In hoofdstuk 3 vers 10 vinden we het voor het eerst. Zo kom nu, ik zal u tot Farao zenden. Ga, zegt God, naar de Farao. Hoofdstuk 3 vers 10. En dan vervolgens in hoofdstuk 3 vers 16. Ga heen. Nog een keer, de opdracht. En in 3 vers 18. En ze zullen uw stem horen en gij zult gaan. Gij en de oudste van Israël. En dan in hoofdstuk 4 vers 12. En nu ga heen. Vier keer zegt God, Mozes, ga, 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 ga. En Mozes zegt, ik doe het niet. Stuur maar een ander. Ja, maar al die beloften dan van God. En die toezeggingen en die bemoedigingen en die aansporingen en die tekenen en die wonderen dan. Vier vragen heeft Mozes gesteld. Vier keer heeft God hem geduldig en vriendelijk geantwoord, uitgelegd. Maar het helpt niet. Mozes blijft aarzelen. Mozes blijft weigeren. De onwil van Mozes. Gemeente, weet u op wie Mozes lijkt? Op ons. Hij lijkt op ons en wij op hem. Wij hebben bezwaar naar aarzeling, naar vraag, naar tegenwerping. Jammer. Jammer. God geeft ons alle ruimte voor onze vragen. God gaat erop in. God geeft antwoorden. God stuurt zijn dienaren in de prediking, zodat die het woord uitleggen en toelichten en verklaren en antwoorden geven op vragen die wij hebben. Er is alle ruimte om in de prediking vragen te stellen als het ware en te beantwoorden. Er is alle ruimte in het pastoraat op de huisbezoeken om je vragen te stellen en een antwoord te krijgen. Je moet luiden, dus alle ruimte om op de catechisatie je vragen te stellen en antwoorden te krijgen. Maar als er dan antwoorden komen, als God ons antwoorden geeft en als het dan duidelijk is, helpt dat soms niet. Soms helemaal niet. Ik dacht, gemeente, als Mozes nu had geleefd, wat zou hij dan gezegd hebben? Wat zou hij dan gezegd hebben tegen God? Zou hij ten opzichte van God dezelfde dooddoeners hebben gebruikt die wij soms gebruiken? Ja, maar ik ben het niet zo gewend. Ja, maar dat is niet onze traditie. Misschien had hij wel gezegd tegen God, ja, maar ik heb een andere ligging dan u. We hebben altijd weer onze aarzelingen en we hebben altijd onze jamaars. Waarom bleef hij zo lang aarzelen? Wat was nu de reden, gemeente, dat Mozes zich bleef verzetten tegen wat God hem zei? Was hij nu nog niet overtuigd? Had hij misschien nog te weinig zekerheid? Had hij nog niet genoeg bewijs gekregen? Ja, het lijkt inderdaad een bepaald gebrek aan zekerheid, hè? En wij zeggen dat ook, had ik maar meer zekerheid. Maar gemeente, het is echt geen gebrek aan zekerheid, hoor. Het is een gebrek aan gewilligheid. Hij wil gewoon niet. En soms is dat nu nog zo, dan voel je een gesprek, dat kan buiten de kerk zijn, als je aan het evangeliseren bent. Je hebt een gesprek met iemand over het christelijke geloof en iemand heeft vragen. Goede vragen soms. Goede vragen. En je gaat erop in. Je geeft een antwoord. En dan komt de volgende vraag. En dan komt de derde vraag. En dan komt de vierde vraag. En soms is het dan wel eens goed om te zeggen, joh, stel dat ik al jouw vragen zou beantwoorden, zou je dan christen worden? Als mensen eerlijk zijn, zeggen ze dan soms inderdaad nee, nog niet. Dat kom je buiten de kerk tegen, dat kom je in de kerk ook tegen. Dat mensen vragen stellen, soms hele goede vragen. En je moet er doorheen, in de prediking, in het pastoraat, op de catechese. Er moeten antwoorden komen, er mogen antwoorden komen. En dan aan het einde, dan ontdek je dat het eigenlijke probleem onwil is. De onwil van Mozes. Het probleem zat niet in zijn verstand. Het was niet dat hij zei, ik begrijp het nog niet. Het is nog niet duidelijk genoeg. Het probleem zat in zijn hart, in zijn wil. Mozes wilde niet. Onze eerste gedachte, de onwil van Mozes. We gaan naar de tweede gedachte. De toorn van God. Toen, zegt vers 14, ontstak de toorn des Heren. God zegt van zichzelf, in Exodus 34, dat hij langmoedig is. En dat woord langmoedig betekent geduldig, vriendelijk, mild, traag tot toorn. God is niet snel boos. Misschien, kinderen, merken jullie dat wel eens. Zou het zo kunnen dat je, nou laat ik zeggen, dat je moeder wat eerder boos is dan je vader. Of omgekeerd, dat kan. De een wordt wat sneller boos dan de ander. Maar God zegt van zichzelf, ik word niet snel boos. Ik ben langmoedig, ik ben geduldig. En toch wordt God hier boos. Toen ontstak de toorn van God. Als hij dan boos is, dan is het ook zeer terecht. Want na al die uitvluchten en vragen en de opmerkingen en jama's van Mozes staat één ding voor God wel overeind. Die opdracht. Ga, 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 ga. En op die opdracht is maar één antwoord mogelijk en dat is gehoorzamen. Luisteren. Doen wat God zegt. Ja maar, komt dan onze tegenwerping. Ja maar, ik kan dat toch niet vanuit mijzelf. Ja maar, dan moet je toch bekeerd zijn. Ja maar, dan heb je de Heilige Geest nodig. Allemaal waar, gemeente. Allemaal waar. Even waar als de tegenwerping van Mozes was dat hij niet goed kon spreken. Hij had helemaal gelijk. Ja. En toch bleef die opdracht van God staan. Mozes, jij kunt niet goed spreken, maar ik zeg, ga. En, zegt God erbij, ik geef jou mijn genade, mijn hulp, mijn aanwezigheid, mijn Heilige Geest. God belooft alles wat wij nodig hebben. Ik zal met u zijn, als je gaat. Maar ja, als Mozes niet gaat, kan God niet meegaan, uiteraard. Dus die belofte veronderstelt wel dat Mozes zal gaan. Wij maken er zo vaak of van, hè. Of. Wij horen de oproep in de prediking. En we spreken met onze Dordtse leerregels over het bevel van geloof en bekering. En dan zeggen we, dat kan ik niet, dan moet ik erom bidden. Ja, dat is waar, dat is waar. Maar dan maken we er of van. Dan zegt God tegen ons, bekeer u. Dan zeggen we tegen onszelf, dus moet ik gaan bidden. Nee, het is niet of, het is en. Als God ons de oproep geeft tot geloof en de oproep tot bekering, gemeente. En wij ontdekken dat wij dat niet kunnen. En dat dat alleen kan door wedergeboorte. En alleen door de Heilige Geest. En alleen met Gods hulp. Ja, ga dan maar bidden. Bid om genade. Bid om geloof. Bid om de Heilige Geest. Beleid je eigen gebrek. Beleid je eigen tekort. En, niet of, en, bekeer je en geloof het evangelie. De opdracht blijft staan. Zo is het bij Mozes en zo is het bij ons. En er komt een einde aan de jama's van Mozes als er een einde is aan het geduld van God. Nou, hopelijk gebeurt dat bij u, bij jou ook, als je je herkent in Mozes met al je jama's en met al je vragen en al je tegenwerpingen. Wanneer houdt het op? Als Gods geduld tot een einde komt. En dan zegt God, en Mozes, nu ga je. Nu is het klaar, nu stop je ermee, nu zul je gaan. En Mozes gaat. Dan gaat hij, gewillig of onwillig, maar hij gaat. Als God zijn toorn laat blijken. Dus dan lezen wij ons tekstvers, vers 17. Neem dan deze staf in uw hand waarmee gij die tekenen doen zult. Pak de staf vast. Je gaat op weg. Je gaat op reis. Laat ik er dit bij zeggen, gemeente, dat het hier gaat over de toorn van God en niet over de straf van God. Zit daar verschil tussen, zegt iemand? Ja, er zit wel verschil tussen. God straft hem niet. God dreigt ook niet, maar God laat zijn ongenoegen, zijn verdriet, zijn verontwaardiging merken, zijn teleurstelling. Dus God gaat niet dreigen met de straf. Hè? Het is niet zo dat God zegt, Mozes, als je niet gaat, dan moet je naar de hel. Nee, dat zegt God niet. Maar God laat wel merken dat hij toornig is, dat hij verontwaardigd is. Ik moest in de voorbereiding denken aan de tijd dat ik op de middelbare school zat in klas 1. En wij hadden een leraar Nederlands. Ik heb die man een jaar lang gehad en ik kan me niet herinneren dat deze man ooit straf gegeven heeft. Nooit. Niemand van ons uit onze klas heeft in dat hele jaar ooit straf gekregen. Maar ik weet ook nog heel goed dat hij een keer boos werd. Dat is vrijdagmiddag, het laatste uur. Ik kan me nog goed herinneren, zo'n indruk heeft dat gemaakt. Die man gaf geen straf, maar die liet wel zien dat hij boos was. Er was wat voorgevallen en hij liet merken dat hij boos was. En wij waren er diep van onder de indruk. Hij had geen straf nodig. Het was een goede leraar. Die kon laten merken door boos te zijn hoe erg het was wat er gebeurde. Zo doet God dat hier ook. Hij hoeft geen straf te geven, hij hoeft geen dreigement te geven. Maar hij laat wel merken dat hij toornig is en dat hij boos is. En dat raakt Mozes. En dan stellen wij elkaar vanmiddag deze vraag, gemeente. Moeten wij rekening houden met de toorn van God? Dat is wel een spannende vraag. Moeten wij rekening houden met de toorn van God over ons leven? Ik moet er dit bij zeggen, gemeente, voor diegenen die buiten Christus zijn. Voor diegenen die niet dat geloof en dat vertrouwen hebben waarmee zij naar Christus vluchten. Ja, dan is er de toorn van God en ook de straf van God. Vast en zeker. Maar er zullen hier ook mensen zijn die wel geloof mogen hebben. En dan geldt ook de vraag, moet jij bang zijn? Moet je rekening houden, zo moet ik het zeggen, met de toorn van God? En dan kun je niet alleen maar zeggen, nou ik ben aan het avondmaal geweest, dus dat kan ik naast mij neerleggen. Ja, het is waar, gemeente, als wij geloof mogen hebben, dan mogen wij zeker weten dat wij niet bang hoeven te zijn voor de straf van God. Maar misschien wel de toorn van God. Weliswaar niet de straf van de rechter, maar wellicht toch het ongenoegen van de Vader. Zoals Mozes hier de toorn van God ontdekte. Wanneer geldt dat in ons leven? Dat de toorn van God ook in ons leven geldt. Het is belangrijk om hier de lijn vast te houden, hè, zoals het bij Mozes was. Als je sommige dingen weet, maar weigert daarnaar te handelen. Als je sommige dingen weet, maar weigert ernaar te handelen. Ik geef een paar voorbeelden. Misschien weet je, diep in jouw hart, vast en zeker, dat Jezus Christus de enige weg tot God is. De zaligmakende weg tot God. Je weet het. Je hebt het geleerd. Misschien heb je het nooit tegen iemand verteld. Dat dat diep in jouw hart en in jouw ziel een waarheid geworden is. De enige weg tot God. En dan? Dan moet je wat. Wat dan? Dan moet je hem vertrouwen. Dan moet je hem belijden. Als je het niet doet, als je denkt, ik houd dat maar voor mezelf diep in mijn hart. Toen ontstak de toorn des Heren. Als je dingen weet zoals Mozes, moet je er ook naar handelen. Misschien zijn er andere dingen, heel praktisch. In je gezin, in je huwelijk, in je familie, waarvan je weet, ik moet dit benoemen, ik moet dit uitspreken. Je weet het, maar je doet het niet. Toen ontstak de toorn des Heren. Als wij dingen weten, moeten wij daarnaar handelen. Misschien zijn er mensen geweest vandaag die weten dat Christus hen genodigd heeft tot de tafel en niet zijn aangegaan. Toen ontstak de toorn des Heren. Dat is geen dreigement van de hel, maar is het ongenoegen en de verontwaardiging van de liefdevolle Vader. Dus gemeente, wij zien dat de toorn van God ook in ons leven een plaats moet hebben. Het gaat niet alleen maar over ons welbevinden, over ons gevoel, over wat wij ervaren, over mijn blijdschap en over mijn troost. Er is dan ook nog die andere kant, daar is de opdracht van God, er is de toorn van God. Als wij weten wat de waarheid is, als wij weten wat zijn opdracht is en als we het niet doen. Misschien zijn er hier mensen die weten dat God hen ergens specifiek en duidelijk toe roept. Maar je ziet 101 praktische bezwaren. Oké, dat zag Mozes ook. Maar hij mocht geen nee zeggen. En hij kon niet zeggen, kies maar wie u ook maar wilt als ik het maar niet ben. Dat mag u, dat mag jij ook niet zeggen. Als je weet dat God je roept, vallen al onze bezwaren weg. We gaan naar onze derde gedachte, de hulp van Aaron. We hebben gezien de onwil van Mozes, ten tweede de toorn van God en dan de hulp van Aaron. We lezen verder in vers 14 en God zei, is niet Aaron de Leviet uw broeder? Ik weet dat hij zeer wel spreken zal en ook zie, hij zal uitgaan u tegemoet. Wanneer hij u ziet, zo zal hij in zijn hart verblijd zijn. Gij dan zult tot hem spreken en de woorden in zijn mond leggen. En ik zal met uw mond zijn en met zijn mond zijn en ik zal u lieden leren wat gij doen zult. Dus hij krijgt een helper. Aaron. Aaron is goed van tongriem gesneden. Hij kan goed, zeer goed zelfs, uit zijn woorden komen. Dus hij krijgt, Mozes krijgt er een helper bij, zijn eigen broer Aaron, die zal voor hem spreken. Dat is toch ook wel apart, gemeente, zien we dat? God maakt van een staf, vanmorgen zagen we dat, een stok, een levende slang, wat een wonder. God maakt van water bloed, wat een wonder. Maar God maakt niet van Mozes een redenaar. Had hij best gekund. Misschien was dat ook wel een beetje de achtergrond van die vraag van Mozes in vers 10. Heere God, als u zulke bijzondere dingen kan doen, dan kunt u van mij nog wel een goede redenaar maken. Maar dat gebeurt niet. Mozes blijft tobben met zijn eigen gebrek. Maar hij krijgt wel een helper. Hij krijgt Aaron. Die zal spreken. Dus Mozes die moet tot Aaron spreken. En Aaron moet tot de farao en tot het volk spreken. Vers 16 zegt, hij zal voor u tot het volk spreken. Het zal geschieden dat hij u tot een mond zal zijn. En gij zult hem tot een god zijn. Dat is een wat bijzondere uitdrukking die daar wordt gebruikt in vers 16. Maar zoals God Mozes gebruikt, zo gebruikt Mozes Aaron. Dus er staat eigenlijk zoals Mozes staat in verhouding tot God, zo staat Aaron in verhouding tot Mozes. Mozes is de mond van God. Aaron is de mond van Mozes. Maar dan is ook Mozes hem tot een god. Dus Mozes moet alles wat hij zeggen wil eerst aan Aaron vertellen. En Aaron die luistert ernaar en die slaat dat op en die zal dan dat doorgeven. En we lezen dan ook in vers 30 dat Aaron die taak op zich neemt. En Aaron sprak al de woorden die de Heere tot Mozes gesproken had. En hij deed de tekenen voor de ogen van het volk. De hulp van Aaron. We trekken de lijn ook door naar onszelf, gemeente. Hoe helpt God ons? Is dat dat God alle problemen en gebreken en beperktheden die ik heb, die ieder van ons heeft, afneemt? Nee. God kan het wel, maar hij doet het niet. Wat doet hij dan wel? Hij geeft mensen om ons heen. Hij geeft gemeenteleden. Hij geeft geestelijke broeders en zusters. Vandaag hebben we aan de tafel mogen zitten, gemeente, en er is niemand van ons die hier aan de tafel in zijn eentje gezeten heeft, toch? Je mag de mensen om je heen hebben die je helpen. God geeft binnen de christelijke gemeente ons aan elkaar. En er zit dus ook een oproep om daar gebruik van te maken. Om je geestelijke worstelingen of je praktische gebreken en beperkingen en vragen met mensen om je heen in de christelijke gemeente te delen. Zoals Aaron een hulp was voor Mozes, zo mogen wij voor elkaar tot een hulp zijn. Het is waar, er kan in een christelijke gemeente ook verdeeldheid zijn, er kan ook wel verschillen zijn en soms kan er ook wel verwijdering zijn. Dat zien we ook bij Aaron. Hè? Hier is hij degene die als een helper gegeven wordt, maar verderop in hoofdstuk 32 van dit Bijbelboek is hij wel degene die het volk aftrekt naar de dienst van het gouden kalf. Dan speelt deze helper niet zo'n hele mooie rol. Het is ook niet allemaal zo ideaal. Het is ook al een beetje een compromis hier, dat Aaron gegeven wordt aan Mozes. En toch, het is een helper. Nou, zo zien we de christelijke gemeente ook. Het gaat niet altijd goed. Er kan ook botsing zijn, er kan conflict zijn. Mensen kunnen ook de verkeerde kant op gaan, maar toch, we hebben elkaar gekregen. We hebben elkaar ontvangen. De hulp van Aaron. Gemeente, laten we gaan afronden. We hebben deze dag het evangelie mogen horen. En we hebben het sacrament ontvangen van het avondmaal. En ik hoop dat ieder die aan is geweest, versterkt is geweest. Bemoedigd is geworden. Getroost is. De evangelie weer krachtig heeft ervaren en meegekregen. Dat is ook goed. Daar geeft God het ook voor. Maar we kunnen, na Exodus 4 gelezen te hebben, meerdere keren vandaag, wij kunnen en willen daar geen punt zetten. Want boven dat alles uit, gemeente, rijst de opdracht die God ons geeft. Waarom heeft God u en waarom heeft God jou vandaag bemoedigd en versterkt? Waarom heb je de blijdschap wellicht mogen ervaren? Is dat het eindpunt? Is dat het enige van het avondmaal? Gaat het daarom? Nee. Het gaat om de opdracht die God ons geeft. Niet alleen aan Mozes. Ook aan ons. Misschien zijn er hier mensen en die zeggen, ik heb vandaag niet zoveel ervaren. Er zijn andere avondmaalsbedieningen geweest die veel rijker en veel krachtige spraak. En wat moet ik nu? Gemeente, het is geen hoofdzaak wat je hier ervaren hebt. Het staat allemaal in het licht van de opdracht en de roeping die God ons geeft in dit leven. En dan stuurt God ons vandaag. En wat moet nu beslissend zijn? Moeten wij gaan graven in ons eigen hart? Moeten we gaan kijken hoe gewillig ik ben of toch nog een beetje onwillig. Of het allemaal zuiver is en of het allemaal. Bij Mozes kwam er een einde aan alle vragen toen de opdracht van God klonk. Laat het bij ons ook zo zijn, gemeente. Misschien zijn er mensen die er tegenop zien. Die het zwaar vinden, die het moeilijk vinden. Die het leven weer voor zich zien. Dat vond Mozes ook. Mozes vond het moeilijk. Het was ook moeilijk. Maar God ging met hem mee. En uiteindelijk ging hij, Mozes, met de staf van God in zijn hand. Neem je staf, zegt God. Neem hem mee. Ga, Mozes. Die staf, die dode staf, is het teken van mijn kracht. Het is de staf Gods geworden. Zo hebben wij vandaag het sacrament ontvangen. En wij zijn dragers van diezelfde boodschap als Mozes. Wij hoeven ons voor de boodschap niet te schamen. Wij hoeven niet verbaasd te zijn als er tegenstand komt of kritiek komt. Het maakt de boodschap niet slechter of zwakker. Het is een goede boodschap. En God geeft ons vandaag die opdracht mee. Dat wij zullen leven voor hem. En als het dan misschien zo is, dat je vandaag niet zoveel gevoeld hebt en niet zoveel ervaren hebt en graag meer had gevoeld of ervaren, dan zijn daar ook nog steeds die woorden van vers 14 aan het begin. Toen ontstak de toorn des Heeren. Doe het dan in getrouwheid aan deze God. Omdat wij niet zijn ongenoegen over ons zouden afroepen. Want dan blijden wij met de Dordtse leerregels. Dat het vriendelijk aangezicht van God voor de gelovigen beter is dan het leven. Maar zijn ongenoegen en de verberging van dat vriendelijke aangezicht is voor de gelovigen bitterder dan de dood. En laten we dan zo deze dag en deze dienst gaan afsluiten met de woorden van Psalm 143 vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Amen. Wij gaan het samen zingen. Psalm 143, het tiende vers. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestuur mijn schreden en leidde mij in een effen land. Dat is Psalm 143, vers 10. Laten wij danken en bidden. Trouwe en barmhartige God, Vader in onze Heer Jezus Christus, wij danken u dat wij door het offer van uw Zoon uw straf niet hoeven te vrezen. Omdat wij mogen weten dat alle straf door hem gedragen is. Het Lam God dat de zonde de wereld wegneemt, de Heer Jezus Christus. Maar wij hoorden vanmiddag die vraag of de toorn van God en het ongenoegen misschien wel op ons leven rust. Omdat wij horen, luisteren, praten, vragen, maar niet gehoorzamen. Heere, breng ons daartoe. Laat dat ook de uitwerking van deze zondag mogen zijn. Dat wij gehoorzaam zijn en gedienstig aan wat u tegen ons zegt en aan de opdracht die u ons ook vandaag gegeven heeft om getuige te zijn van die goede boodschap, om navolger te zijn van de Heere Jezus Christus, om achter hem het kruis op ons te nemen en hem te volgen. En dank, Heere, voor alles wat u ons gegeven hebt. En wees bij ons, ook in de week die voor ons ligt. Help ons in onze werkzaamheden en bezigheden. Breng ons volgende week zondag weer samen in uw huis. We bidden en we danken u dit. In Jezus' naam. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 56. 56 en dan het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot en wat er verder volgt. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.